Eerste vraag. Melk gebruiken als kind. Hoe verhoudt zich dat tot het onderscheiden tussen goed en kwaad? Ja, dat is een mooie vraag. Het hangt een beetje met onze cultuur samen. Dat hebben we van de Grieken en de Romeinen geleerd. Dat kennis bij ons vooral informatie is. Ons hele schoolsysteem is erop gebaseerd. Dus als je zegt eerst melk en dan later vastvoedsel, dan denk je nou eerst kan die eenvoudige zonderschoolvragen beantwoorden, maar later kan die wel theologie gaan studeren. Wij denken in termen van kennis in de zin van informatie. Geestelijke groei betekent dat je steeds diepere theologische vraagstukken aan kunt. Zo is het niet in de Bijbel. In 1 Korinthe 3 vindt u hetzelfde. Geestelijke groei betekent ontwikkelen van wijsheid. Het kennis in het christendom is ook vooral wat kan ik weten. In het jodendom altijd wat moet ik doen. Een jood gaat zelden naar de rabbijn om te vragen van wat betekent deze moeilijke bijbeltekst. Maar hij vraagt wel, ik heb nou deze situatie, wat moet ik nu doen? Mijn haan heeft op Sabbat een ei gelegd, mag ik dat ei opeten, ja of nee? Nou, er is een heel artikel in het Talmud, dat heet Betza, dat betekent ei. Het gaat over dit soort vragen. En wat moet ik doen? Dat is precies ook wat de achtergrond is van deze geestelijke groei. Geestelijke groei in Hebreeën 5, maar ook in 1 Korinthe 3, betekent dat je steeds beter weet wat je moet doen. Dat snappen we ook wel een beetje, want met onze kinderen gaat dat ook zo. In het begin, als ze twee zijn, dan gooien ze een hele suikerpot over de vloer. Dat vinden wij niet fijn, maar we begrijpen wel, ach, dat kind is twee. Doet hij dat met 12 ook, dan raadplegen wij een psychiater. Bij twee piekeren we er niet over om dat te doen. Want dat hoort bij de tweejarigen. Maar kinderen die met 12 nog steeds met suikerpotten lopen te smijten, dat is... Dus ook in de opvoeding moeten kinderen allerlei praktische vaardigheden leren. Ze moeten leren wat wel goed is en wat niet goed is. Er zijn heel interessante studies over gedaan, over het ontwikkelen van moreel bewustzijn bij kinderen, maar daar gaan we verder nu over uitweiden. Maar dat is wat hierover gaat. De melk is voor degene die nog niet zo goed weten wat ze moeten doen. Vroeger ging je daarvoor naar de dominee of naar de pastoor en die zei je dan wat je moest doen. En dan wist je het. In mijn jeugd hoorden we dat ook wel, er waren wijze broeders. En dan gingen ze daar naartoe en zeiden wat moeten we doen. En die hield dan een lange referaat om ze op te voeden en dan wachten ze geduldig af, want ze wist dat eind gaat hij toch vertellen wat ze moeten doen en daar gaat het maar om. Maar dat is geen geestelijke groei. Geestelijke groei is dat je steeds meer op eigen benen laat staan, leert staan. Toen ik met 18 jaar het huis uitging, veronderstelden mijn ouders dat ik wijs genoeg was om nou te weten welke stommiteiten ik moest vermijden en wat de goede dingen waren die ik moest najagen. En dat was ook wel redelijk het geval. Dus dat is heel bijzonder. Geestelijke groei is hier vooral weten wat je wel en wat je niet moet doen. Het goede en het kwade leren onderscheiden. Terwijl het bij ons vooral toename in kennis is. En kennis in de Bijbel is natuurlijk ook dubbelzinnig. Hè? Kennis betekent ook intimiteit, relatie. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Dat is relatie met God. En dat is een heel ander soort kennis dan informatie. Het gaat in de Bijbel niet bij kennis om informatie, maar om relatie. Nou, die zin is zo mooi, die moet je opschrijven eigenlijk. Ik heb hem ook niet zelf bedacht, daarom kan ik het ook wel zeggen. Oh, wat zei je? Goed zo. Op welke manier heeft de Torah altijd op Christus gewezen? Ja, ik zou zeggen op welke manier niet. Dat is een beetje hetzelfde als vragen van welke aspecten van de natuur wijzen nu op Gods scheppingsmacht heen? Antwoord alle aspecten. Dat is hier ook zo. Alles in de Torah. Ik durf nog verder te gaan. Elke bladzijde van de Bijbel spreekt over Christus. Op indirecte wijze, misschien wel. Ik heb al lang geen verkoudheid meer gehad. Het is weer een interessante ervaring om dat weer eens te beleven. Dus alles in de Torah. Het zijn typen, het zijn de voorschriften, het zijn de geschiedschrijvingen rond de Torah, alles. Christus is in zekere zin ook de Torah. Als je kijkt in 2 Korinthe 3, dan zegt Paulus, God heeft in onze harten geschreven door de Heilige Geest. Niet op de stenen tafelen, daar stonden de 10 geboden, maar op de vleeselijke tafelen, niet vleeselijk, de vlezen tafelen van ons hart. En wat heeft God daar geschreven? Christus. Waarmee hij eigenlijk zegt, kijk, wat God schreef het Oude Testament op stenen tafelen, dat was de Torah. Wat hij schrijft in het Nieuwe Testament op de vlezen tafelen van ons hart, dat is Christus. En in wezen komt het op hetzelfde neer. Christus is de Torah. Daarom zegt hij in de Psalm op Psalm 40, uw wet is in het midden mijns ingewands. Om even te laten horen dat ik ook de Statenvertaling wel eens gelezen heb. Dat is prachtig. Dus het wijst allemaal naar Christus heen. Maar hij is ook de vervulling van de Torah, van talloze onderdelen ervan, eigenlijk van alle onderdelen. Het mindere wordt gezegend door het meerdere. Toch hoor ik wel eens mensen die God zegenen of Christus zegenen. Ja, daar hebt u gelijk aan. Dat is verwarrend met die woorden. In het Hebreeuws is dat niet zo, maar in het Grieks en Latijn is dat wel het geval. En trouwens, als je Genesis 14 leest, de geschiedenis van Melchizedek, dan zie je dat ook. Hij zegent Abraham, maar hij zegt ook gezegend zij God. Maar de vertalingen zeggen dan meestal geprezen zij God. Wij zijn niet zo vertrouwd daarmee. Terwijl in het Engels is het heel normaal, blessed be God, dat is heel normaal. En dat is hetzelfde woord blessing als het zegenen wat God naar ons toe doet. Dus daar hebben we het niet over gehad. Zegenen in de zin van prijzen, loven, dat is een ander verhaal. Maar als zegenen betekent het goede proclameren over iemand, iemand het goede schenken met goddelijke autoriteit, dan is dat in het algemeen het meerdere naar het mindere toe. Wat is de functie van de liefde in het geloofsleven? Dat is net zo'n vraag als welke stukjes van de Torah wijzen op Christus? De liefde is niet een facet van het geloofsleven, het geloofsleven is liefde. Waaraan herken je een christen? Aan de liefde. Een wettisch christen is niet liefdevol. Die staat altijd met een vingertje omhoog. Om je op attent te maken dat je dit niet goed doet en dat niet goed doet. De liefde, de voorbeelden die Paulus, de schrijver noemde in Hebreeën 6, vruchten van het geloof, dat waren liefdedaden. Liefdedaden. Wat je ook voor bediening hebt, of je nou bijbelleraar bent, of je bent profeet, of je bent apostel, of je bent oudste in de gemeente of ouderling, of je bent een hele gewone broeder of zuster. De liefdedaden. Matthäus 25, daar worden die scharen van bokken en schapen beoordeeld naar slechts één ding. Wat hebben jullie gedaan voor mijn broeders? Aan liefdedaden. En dat mag ons wel wat zeggen. Wij zijn, daarom zei ik straks al, we zijn soms een beetje te evangelisch. We luisteren naar iemands geloofsbelijdenis, maar we moesten kijken naar de vruchten van die geloofsbelijdenis. Natuurlijk, je kunt ook heel lief doen voor anderen en heel veel naaste liefde betonen zonder enige relatie met God. Dat bedoelen we natuurlijk ook niet. De relatie met God, met Christus, staat voorop. Maar of er echt zo'n relatie is, dat moet blijken uit de liefdevolle houding naar anderen toe. Waren er naast Abraham, in Abrahams tijd, veel mensen die in Jahwe geloofden? Dat weten wij niet. We hebben natuurlijk Melchizedek. We hebben ook het boek Job. Daar is het ook heel frappant dat zowel Job als ook zijn vrienden vrijelijk spreken, niet alleen maar over God, maar hem ook noemen bij zijn naam, Jahwe, Heere. Dus dat is wel frappant en mogen dus ook veronderstellen dat niet alleen maar aan Abraham, Isaac en Jacob die naam is geopenbaard. En dat is ook niet zo moeilijk te begrijpen. Uiteindelijk heeft Noach die naam gekend en zijn zonen. En er zullen dus bij diegenen die onder de nakomelingen van de zonen van Noach vasthielden aan de Heere geweten, mensen geweest zijn die de naam Jahwe gekend hebben. Maar of het er veel geweest zijn, valt te betwijfelen. Is het niet vreemd, zegt deze vraagsteller, dat ik, 65 jaar en trouwe kerkganger, in mijn leven heel weinig preken uit Hebreeën gehoord heb? Meneer, mevrouw, dat is vreemd. Maar ook weer niet zo vreemd. Hoeveel preken hebt u gehoord over de kleine profeten? Hoeveel preken hebt u gehoord over het boek Job? Hoeveel preken hebt u gehoord over Filemon? We hebben allemaal uiteindelijk maar een dun bijbeltje. Dat zijn onze favoriete gedeelten waaruit wij preken. Grote delen van koningen en kronieken zullen ook zelden of nooit in een preek voorkomen. Dat is nou eenmaal de realiteit. We preken uit de evangelie en uit de bekendste brieven. Maar in zoverre is dat wel vreemd. Kijk, bij Job, en dat zijn moeilijke boeken uit het Oude Testament, maar je zou toch verwachten. En Filemon, goed, dat is nou ook niet de allerbelangrijkste brief van het Nieuwe Testament. Maar een paar van de belangrijkste, Hebreeën en Romeinen, daar zou je toch veel preek uit mogen verwachten. Nou, de Romeinenbrief, dat gaat prima. Dat komt ook natuurlijk door onze reformatorische wortels. Dat begint al bij Luther en de Romeinenbrief. Eén reden waarom er zo weinig uit de Hebreeënbrief gepreekt wordt, is misschien, als dat zo is trouwens, dat kan ik niet bevestigen, is misschien omdat het een moeilijk boek is. Het is niet makkelijk. Daarom is het goed om er met z'n allen naar te kijken, om te proberen in grote lijnen te snappen, waar heeft de schrijver het nou over? Kun je nog iets zeggen over het verschil tussen christenen en messiasbelijdende joden? Het antwoord is ja, dat kan ik. Ja, verder, volgende vraag, hè? Het antwoord is ja. Ik heb er in verschillende boeken ook over geschreven. En ook natuurlijk weer in dat nieuwe boek over Israël, waarin ik samenvat alles wat ik over Israël weet. Daarnaast weet ik dus ook niks over Israël. Maar ik weet nog dat het een jaar of 40, 50 geleden is, al heel lang geleden, dat ik voor het eerst met ze in aanraking kwam. En ik dacht, wat zijn dit voor kwibussen? Dat waren mensen die geloofden in de Heer Jezus als hun verlosser. Dus geloofden in Jezus als de Messias. Maar ze noemden hem niet Jezus, ze noemden hem Yeshua. En ze wilden ook geen christenen heten, want in de naam christenen waren ze constant vervolgd. En bovendien zou dat suggereren dat ze nou geen joden meer waren, dat ze overgegaan waren naar een andere godsdienst. Later ging ik dat allemaal begrijpen. En nu mag ik ook regelmatig preken in messiasbelijdende gemeenten. En in het land Israël heb ik messiasbelijdende gemeenten bezocht van allerlei soort, want het zijn net mensen. Ze hebben net zo'n grote verscheidenheid als wij als christenen. Je hebt eigenlijk de typisch Hebreeuwse christenen, dat is toch wat anders. Dat zijn mensen die aangesloten zijn bij de gangbare kerken, katholiek, lutheraan, calvinistisch, maar ook in allerlei evangelische kerken zijn terechtgekomen en daarin volledig zijn opgegaan en alles wat Joods is hebben afgelegd. Zo is het eigenlijk altijd eeuwen gegaan. Lange tijd werd dat ook afgedwongen. Het moest zo gaan. Je moest alles wat Joods was afleggen. Dat is nou niet meer zo gelukkig. Laat ik een paar voorbeelden noemen. Ik hoorde ooit een vrouw zeggen, een Joodse vrouw, ze was al heel oud, ze had meegemaakt in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Dat de synagoge waar de Joodse mensen waren samengedreven in brand werd gestoken. En buiten liepen de mensen te joelen in de naam van Jezus, in de naam van Jezus. Ik weet niet meer hoe zij ontsnapt is aan die vuurzee. Maar ze vertelde iets in die toespraak wat ik nooit vergeten ben. In de naam van Jezus is ons ontzettend veel kwaad gedaan. In de naam van Yeshua heb ik het eeuwig heil gevonden. Als je aan zoiets denkt, dan begrijp je ook waarom ze liever de Bijbelse naam, de Hebreeuwse naam van Jezus gebruikt. Omdat die naam Jezus zo'n slechte klank heeft. Ik ken een evangelist, niet persoonlijk, maar het was al 100 jaar geleden, die zijn schoenen liet poetsen in New York, het was een Amerikaan. En hij zei tegen die Joodse schoenpoetser, hier heb je dikke fooi, in de naam van Jezus geef ik je dat. En die man kreeg stom vermaasd omhoog. Hij zegt, ik kom uit Oost-Europa, in de naam van Jezus zijn onze huizen in brand gestoken, vooral op Goede Vrijdag. Zijn onze vrouwen verkracht, zijn onze bezittingen gestolen. In de naam van Jezus is ons verschrikkelijk veel kwaad gedaan. U bent de eerste mens in mijn leven die in de naam van Jezus mij iets goeds doet. Daar moet je even over nadenken. En messiasbelijdende joden leggen dus de nadruk erop. A, dat de wet nooit is afgeschaft. Dat zie je ook bij Paulus en de andere apostelen, het boek Handelingen. Ze bleven gewoon leven volgens de Torah. Ze gingen ook gewoon weer naar de offerdienst in de tempel. Dat begint al in Handelingen 3. De wet was voor hen niet afgeschaft. Ze leefden als joden naar de wet. Paulus zegt in Handelingen 28 tegen de leiders van Rome en van de joden in Rome. Ik heb altijd mij gehouden aan de wet en aan de voorvaderlijke gebruiken. Zoals die later in de Talmud zijn terechtgekomen. Dus ik heb altijd als een trouwe Jood geleefd. Ook nadat ik Christus heb leren kennen. Wel, eeuwenlang is dat onderdrukt geweest. In Spanje had de inquisitie geen macht over de Joden, maar als de Joden gedwongen werden om christen te worden, dan wel. En dan stonden ze vrijdagavond te loeren, want uit elke schoorsteen waar geen rook kwam, dat was dus een familie die geen vuur maakte. Dat moesten wel Joden zijn. Die zogenaamd christen waren geworden, maar nog steeds geen vuur wilden maken op de Sabbat. Nou, het feit dat je geen rokende schoorsteen had, was al genoeg om op de brandstapel te brengen. Zo werden ze gedwongen om hun Joods zijn op te geven. Vandaag is het heel anders. Ik herinner me een collega die Joodse ouders had gehad, maar streng gereformeerd was. En ik zei, wat vind je van Messias blijdende Joden? En hij kon bijna niet ophouden om zijn gal te spuwen over deze mensen. Ik denk dat mede door zijn vrouw is gekomen dat hij na ging denken over zijn Joodse wortels. Op een gegeven moment zag ik hem weer, jaren later, in de Messias blijdende gemeente. Ik zei, wat krijgen we nou? Ja, zei hij, ik ben uit mijn kerk weg. Ik ben nou hier lid geworden. Hij woont nu al jaren in Israël. Hij had eerst Jezus ontdekt. En toen ontdekte hij zijn Jood zijn. En hij begreep, ik ben een Jood die Jezus kent. Ik heb in die kerk waar ik niets van mijn Jood zijn kan beleven, niks te zoeken. Messias leidende Joden besnijden hun zoontjes. En als ze opgegroeid zijn en ze kennen, leren de Yeshua kennen, dan worden ze gedoopt. Ze houden de kashrut, dus de Joodse spijswetten. Ze houden de Shabbat natuurlijk, de Joodse feestdagen. Ik heb meerdere malen met hen de Joodse feesten meegevierd. Ik hoef dat niet, want ik ben een heiden, ik ben een gooi. Maar ik mag het wel. En ik vind het altijd mooi. En ik heb daar dus allerlei vrienden leren kennen. Dus het is een heel nieuw verschijnsel. Het kwam eigenlijk vooral opzetten al tegen het einde van de 19e eeuw. Maar na de Holocaust is het veel sterker geworden. Misschien dat 40 jaar geleden nog nauwelijks een Messiasbeleid in de Joden in Israël was. En vandaag zijn het er ongeveer 10.000. Hangt een beetje vanaf hoe je rekent, maar het is heel bijzonder. En wereldwijd honderdduizenden. Die hun eigen synagoges hebben. En hun eigen beleving van het geloof. Ze lezen de Torah en ze lezen het Nieuwe Testament. Het is altijd boeiend om met ze te praten. Nou ja, daar kan ik nog een hele tijd over doorgaan en dat doen wij niet. Want de stem is bijna op. Ik moet nog een heel klein beetje overhouden om door de telefoon te vertellen of het goed gegaan is vanavond. Aan mijn vrouw, en als ik dat gedaan heb, dan hoef ik niet meer te praten vandaag. In Ezechiël lezen wij van de nieuwe tempel. Die hij moet opmeten. Er komt ook weer een offerdienst in zijn beschrijving. Gaat dit over de tijd van het Messiaanse duizendjarig koninkrijk? Antwoord ja. Waarom dan nog offers? Dit behoort tot de top 5 van vragen die ik in mijn leven heb gehad. Als ik 1.000 euro zou krijgen, elke keer als ik die vraag beantwoord heb, dan kon ik nu een eigen auto rijden, kan ik wel zeggen. Kan ik nu ook horen. Maar ja, die vraag komt heel veel voor. En mijn antwoord is eigenlijk heel simpel. Hadden de offers in het Oude Testament enige waarde in zichzelf? Antwoord, nee. Wat was hun waarde dan dat ze vooruitzagen naar het offer van de Heer Jezus? Ja of nee? Ja. Wat is dan de principiële moeilijkheid dat er offers zullen zijn in het Messiaanse Rijk die terugzien op het offer van de Heer Jezus? Geen enkele. Waarom is het dan toch moeilijk? Omdat je eerst een heleboel andere dingen ook moet snappen. De Torah is niet afgeschaft. In dat dikke boek dat ik geschreven heb, dat is nu een beetje langer duurt, want die registers moeten allemaal nog gemaakt worden, daar leg ik dat ook uit. De Shabbat zal weer gevierd worden in het Messiaanse Rijk. Er komt geen onbesnedene binnen in die tempel. Nou ja, zo kan ik nog wel helemaal doorgaan. De Torah is nooit afgeschaft. Hij is vervuld. Matteüs 5:17, daar zegt de Heer Jezus, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om haar te vervullen. En toen was het op. Ik reken op uw begrip. Weet goed? Ik ga nog wel, daar heb ik nog wel net genoeg stemmen voor. Trouwe God, we danken u voor de rijkdommen van uw woord. Waar we vanavond aan mochten ruiken, help ons om het te begrijpen. Eenvoudig is het niet. Tegelijkertijd levert het zoveel op als we het gaan begrijpen, als we het tot ons nemen, al die rijkdommen. Alles wees vooruit naar u, Heer Jezus. En toen kwam u En u was de vervulling van al die heerlijke dingen. En we bidden voor uw volk Israël dat daar vele ogen geopend mogen worden voor Jezus de Messias. Maar dank u dat wij daar ook iets van mogen zien. Dank u voor de overdenking van uw woord. Wees ons ook verder nabij in deze avond. Als we van hier gaan, behoed en bescherm ons, breng ons veilig waar we verwacht worden. En wilt u onze volgende maal ook weer in gezondheid bij elkaar brengen om over deze dingen verder na te denken. We danken u, we loven en prijzen uw heerlijke naam. Amen. En die volgende keer is DV op 14 december. Theoretisch kan dan de weg met ijs en sneeuw gevuld zijn. Maar we willen het beste ervan hopen.